Pieter Omtzigt zat bij Nieuwsuur en die kwam er eigenlijk ook niet uit. Die durfde niet eens te zeggen dat als zij weer een term als omvolking zou noemen als minister, dat hij dan zijn vertrouwen in haar zou verliezen.
Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Waling en Sam Verbeek iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week...
De ministerploeg is bekend, althans de kandidaten zijn bekend. Deze week bespreek ik, Sam Verbeek, de meest opvallende kandidaten voor het nieuwe kabinet met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi.
Voordat we induiken op de nieuwe ministers en staatssecretaris die we gaan krijgen... Moeten we misschien eerst hebben over het aantal bewindspersonen. Want het zijn er eigenlijk zoveel dat ik het helemaal niet in één podcast kan krijgen. We moeten gewoon maar een greep eruit doen.
Het zijn er wel weer een flink aantal. Ja, dat was uiteindelijk toch ook wel de verwachting. Ondanks dat mensen misschien dachten... Goh, ze willen heel flink bezuinigen op de Rijksoverheid. Op het aantal ambtenaren, -22%. Gaan we dan ook een veel kleinere ministersploeg krijgen? Nou, dat is... Niet gelukt. Sterker nog, er komen een paar ministeries bij zelfs in Den Haag. Want ministers voor, die hebben ze niet. Ze kiezen ervoor om van drie ministers van te maken. En dat is dus het onderscheid dat je als minister voor... dan trek je in bij een al bestaand departement. Dat is bijvoorbeeld nu de constructie met Rob Jetten. Die is minister voor Klimaat en Energie. En die huist in, dus deelt de ambtenarenstaf. Heeft ook geen eigen begroting bij de minister... van Economische Zaken. En dat zien we nu dus terug in de lijst die is gepresenteerd. In totaal komt het erop neer dat er één partijloos persoon is natuurlijk. En dat is de aanvoerder van de groep, Dick Schoof.
Ja.
De PVV heeft 5 posten. De VVD 4, NSC 4 en BBB 2. En dan valt het op dat als je heel sec rekent naar het aantal zetels... dat de partijen in de Tweede Kamer hebben... waar normaal gesproken de ministersverdeling op is gemaakt... dat de PVV... één minister minder levert en BBB er eentje extra heeft.
Zit dat hem dan in de plek van Dick Schoof als je die dus als partijloos neemt? Of heeft dat toch met iets anders te maken?
Niet per se bij Schoof, want nou ja, daar is wel wat om gedoen geweest. Is hij nou de premier van de PVV of is hij het namens alle vier de partijen? Daar is flink over gesteggeld. Maar BBB heeft altijd gezegd, ja, we hebben misschien maar recht op één ministersploeg of één ministerspost waarschijnlijk. Maar in zo'n ploeg als dit, waarin wij het kabinet in de Eerste Kamer toch voor 16 zetels steunen, verdienen we eigenlijk een extra postje in de ploeg. Dus die moest ergens vandaan komen. En dan is het toch opvallend dat de grootste partij, juist de PVV, die post inlevert, geeft aan BBB. Dat geeft toch wel weer aan hoeveel de PVV toch... heeft ingeleverd in deze onderhandelingen.
Ze hebben veel gedaan om het mogelijk te maken.
Ja.
En het is ook vrij ongebruikelijk, toch? Dat de zetelverdeling in de Eerste Kamer op deze manier bijdraagt aan die formule.
Eigenlijk doet hij er normaal gesproken niet toe. En het gekke ook aan het feit dat hij er nu wel toe doet... is dat het alsnog niet zoveel uitmaakt. Want ze hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Met of zonder BBB. Ze komen echt een flink aantal 8 zetels, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, volgens mij 8. Komen ze tekort in de Eerste Kamer. Nou, BBB is natuurlijk wel echt goed voor een flink aantal van de 30 zetels die ze daar wel hebben. 16 stuks. NSC heeft er 0 in de Eerste Kamer. Dus het is wel begrijpelijk dat ze daar een punt van maken. Maar ja, in eerdere kabinetten Rutte was er ook zelden een meerderheid in de Eerste Kamer. En speelde dat dan ook niet echt een rol in de verdeling van het aantal ministersposten.
Weer in een ongebruikelijke formatie nog meer ongebruikelijk.
Ja.
Laten we maar beginnen bij de PVV. Dat was de afgelopen dagen toch ook het meest om te doen. Dan zeker op de positie van minister van Asiel en Migratie. Daar was eerst kandidaat Guidi Markesoer.
Ja.
Die is inmiddels afgevallen en is vervangen door Marjolein Faber. Ja, waarom is Guidi Markesoer eigenlijk afgevallen?
Omdat hij niet door de AIVD-check heen kwam. En die AIVD-check is de AIVD, dus de veiligheidsdiensten, die even nagaan wat... Is er nou precies, wat weten we van deze persoon? Komt die voor in onze bestanden die ze hebben, de dossiers die ze daar hebben? Minister Hugo de Jonge heeft gezegd over Markesoer dat iemand die mogelijk een risico is voor de staat, dat voorkomen is dat hij dan minister wordt. Maar hij blijft wel gewoon in de Tweede Kamer zitten. Dus dat blijft eigenlijk er blijft een vraagteken achter hem als persoon staan. Wat het nou is waarom hij geen minister mag worden. Maar
dus dat weten we eigenlijk gewoon niet. Dus
de
is
precieze reden
iets
weten we niet. Er wordt gehint dat hij banden zou hebben met Israëlische veiligheidsdiensten. Maar wat dat dan precies is en waarom dat een beletsel is voor hem als minister te worden, dat is niet geopenbaard. En dat zal denk ik ook nooit helemaal openbaar worden.
Dus maar als ik dan even dit probeer te interpreteren, is het een soort loyaliteitskwestie?
Het gaat inderdaad om zijn contacten met een buitenlandse veiligheidsdienst. Dat is inderdaad een loyaliteitskwestie. Maar ook De Jonge liet een beetje ruimte open voor de precieze definitie van wat er nou aan de hand is. Maar ze moeten allemaal met meel in de mond praten hierover, want het is een geheim proces.
Ja, toch toen ik het las, als eerste al dat Kiedemark zo kandidaat was en daarna dat het kandidaat af was, als het ware. Toen was mijn eerste gedachte van, Kiedemark zo is best een beetje een omstreden figuur. Omdat hij zich wel van het gezelschap PVV'ers is, die zich heel stevig uitdrukt in de Tweede Kamer. Maar daar had het niks mee te maken.
Nee, daar heeft dit werd echt afgekaart op het AIVD-onderzoek. Maar als je wat breder kijkt naar de vijf PVV-ministers, bijvoorbeeld Reinette Klever voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp.
Ja, heb ik ook op mijn lijstje staan hier.
Oprichtster van Ongehoord Nederland.
Ja.
Valt eigenlijk in dezelfde categorie van omstreden uitspraken. Iemand die misschien ook op jouw lijst staat, Marjolein Faber, die is nu de opvolger van Guido Markzauer voor asiel en migratie. Door haar uitspraken ontstond vrijdag een crisissfeer in Den Haag.
Ja.
Zij heeft het gehad over dat in de regering een vijfde kolonne zou zitten. De term omvolking gebruikt zij in de Eerste Kamer, waarop Mark Rutte toen terecht zei, dat is een nazi-term. Zo iemand wordt nu minister. Dat is nogal wat als je het hebt over de democratische rechtsstaat, de grondbeginselen van waarop we hier met z'n allen, wat we hier met z'n allen aan het doen zijn. Dat zij dus als minister nu wordt gedoogd, want ondanks het bezwaar vanuit zowel VVD als NSC staat zij voorlopig op dit moment gewoon nog op de lijst. Het crisisberaad eindigde met dat zij toch minister kan worden. Dan ga je wel een zekere grens over. En alleen het punt eigenlijk aan die ploeg die je hier ziet, is dat dat niet meer als een grens wordt gezien. Het is eerder een soort glijdende schaal. En de lat om dus minister te worden ligt met het feit dat Faber nu minister kan worden wel weer een stukje lager.
Ik snap wat je zegt en ik ben het eigenlijk ook alweer mee eens. Maar aan de andere kant, Nederland is naar de stembus gegaan. Die hebben BVV de grootste gemaakt. Geert Wilders die drukt zichzelf ook erg stevig uit. Zou ook heel gek zijn als nu allemaal hele atypische PVV-ministers zouden krijgen, toch? Want dit zijn wel typische PVV-mensen.
Ja, maar bijvoorbeeld van Barry Matlener kan je zeggen dat daar net iets minder onomstreden uitspraken van liggen. En bijvoorbeeld, het is Geert Wilders wel gelukt om voor economische zaken Dirk Beljaars te vragen. Oud-topman van horecavereniging. Dus dat is wel een andere keuze, zeg maar, die je kan
politieker
maken. Ja, en kijk, van Faber kan je, denk ik toch dat het goed is om te markeren wat voor uitspraken zij heeft gedaan. En inderdaad, het land heeft natuurlijk met de keuze om de PVV groot te maken, een kwart van de Kamerzetels, een duidelijk signaal afgegeven. Maar of dat ook in een ministersploeg moet worden vertolkt, is natuurlijk iets anders. Ze zijn vertolkt in de Tweede Kamer. Dat is waar onze volksvertegenwoordiging. Dus daarin moet dat gereflecteerd worden. Maar voor een ministersploeg vind ik het zelf wel zeer bijzonder dat VVD en NSC die toch, nou ja, die hebben bijvoorbeeld ervoor gezorgd dat in het formatieproces een paragraaf over de rechtsstaat kwam te staan. Ja. Waarvan Pieter Omtzigt heeft gezegd dat hij daar veel waarde aan hechtte. Die durven dus niet te zeggen, nou, deze minister doen we gewoon niet. Als jij vindt dat in de ministersploeg van Rutte 4 een vijfde kolonne zat, dus mensen die eigenlijk de Nederlandse staat van binnenuit willen ondermijnen, dan vinden we dat niet acceptabel. En dan kan je zeggen, ja, nu onderschrijft deze aanstaande minister, want dat heeft ze op Twitter gezegd, het hoofdlijnenakkoord en zal zich ook in die geest gaan uiten. Maar het maakt toch ook uit wat je eerder vond en dacht, wil je minister worden? En ik denk dat het veel zegt over zeker de draai die Nieuw Sociaal Contract heeft gemaakt als partij, dat ze hier toch maar in meegaan. Pieter Omtzigt zat bij Nieuwsuur om het te verdedigen. En die kwam er eigenlijk ook niet uit. Die durfde niet eens te zeggen dat als zij weer een term als omvolking zou noemen als minister, dat hij dan zijn vertrouwen in haar zou verliezen. Terwijl, nou, ja, is dat denk ik niet heel gek.
Gewoon het citaat was, er is geen plek voor de term omvolking in het akkoord.
Ja, daar nou, dus zo. Het dan maar mee. Ja, dus als zij dat zegt in de Kamer, gaat Omtzigt dan een motie van wantrouwen indienen? Dat zullen de oppositiepartijen ongetwijfeld doen, maar gaat Omtzigt dat dan steunen? Het zou natuurlijk heel begrijpelijk zijn als je gewoon kijkt naar het partijprogramma van Omtzigt, dat hij zich daar steviger over uit zou laten. Maar dat durft hij dus ook niet. Dat zegt iets over hoe een partij als NSC, maar toch ook de VVD, wel her en der wat weerstand proberen te bieden, maar daar dus niet voldoende in slagen om bijvoorbeeld Faber uit de ministersploeg te kunnen houden.
Ja.
Dat hebben ze dus echt verloren.
Verder van de PVV, minister van Volksgezondheid wordt Fleur Agema.
En vicepremier.
Dat lag in de lijn der verwachting?
Nou, het was niet de eerste keuze dat zij vicepremier zou worden.
Nee, want dat was Guy de Markenzauer.
Ja.
Dat hebben ze dus wel eraf gekregen, dat Marjolein Faber geen vicepremier wordt.
Ja, nou ja, of dat ook direct dan overdrachtelijk is, dat werd niet helemaal duidelijk. Van Agema, die is sinds jaar en dag, is een van de eerste Kamerleden bij de PVV na 2006.
Ja.
En heeft altijd zich gericht op volksgezondheid. Dus dat zij minister zou worden op die post, dat was al heel ver van tevoren in deze formatie ingekleurd.
Laten we naar de volgende partij gaan. Bij de BBB is hetgeen wat mij het meest opviel, is dat zij het hele ministerie van Landbouw in de tas hebben.
Ja.
Dus dat is de minister van Landbouw, dat wordt Femke Wiersma. En dan ook de staatssecretaris van Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Dit wordt Jean Rumeny.
Ja, het feit dat BBB dus het hele ministerie claimt, dat is ergens heel logisch, want daar is de partij voor opgericht, zoals ze zelf vinden. En dat is waar ze voor gaan. Aan de andere kant, deze formatie, en dat is Caroline van der Plas als onder de neus gevreven, wordt er heel veel geld uit het ministerie van Landbouw gehaald.
Ja.
Er was het transitiefonds voor de boeren, 15 miljard euro dik. Dat is ingeleverd, want het aanstaande kabinet moest bezuinigen. En daar is nu nog een paar miljard van over. Maar er is wel intern gevraagd aan BB, joh, weten jullie het zeker dat je dit zo wil in deze onderhandelingen? Nou, daar zijn ze toch mee akkoord gegaan. En nu krijgen ze de ministers en staatssecretariaat op die post. Maar heb je wel een uitgeklede begroting.
Ja.
En daarnaast hebben ze ook de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Mona Keizer. En een van de redenen dat de volkshuisvesting, of in ieder geval het aantal woningen in Nederland, niet zo fors wordt uitgebreid als de politiek toch zou willen, in ieder geval Hugo de Jonge, de voorganger van Keizer, is vanwege stikstof.
Ja.
Dus daar ligt ook een clash in de maak tussen twee ministers van dezelfde partij.
Ja, die zullen dan, die gaan niet met elkaar ruzie maken natuurlijk.
Nou ja, de gedachte is dat het stikstofprobleem door het aanstaande kabinet anders wordt benaderd dan de afgelopen kabinetten dat hebben gedaan.
Dat zeggen ze te gaan doen.
Ja, dat is de belofte die wordt ingebracht. Maar ga het dan maar uitvoeren en ga het maar regelen. Zorg maar dat de rechter je niet tegenhoudt. Er zijn een paar oud-coalitie, of nou ja, ze zijn nu demissionair. Maar bij andere partijen of ex-regeringspartijen, zoals het CDA, wordt wel met gefronste wenkbrauwen daarnaar gekeken. Naar de uitlatingen die worden gedaan en de haalbaarheid die wordt beloofd.
Ik denk gewoon van, het zou fantastisch zijn als het lukt. Maar ik denk niet dat het lukt.
Ja, nou ja, dat is veel met politieke wensen. Hè? Dat je als politici iets beloven, dat je denkt, ja, het zou fantastisch zijn als het lukt. Alleen het is totaal onhaalbaar. En de belofte die hierin ligt, die zoekt dat wel heel erg op, ja.
Oké, okay, nou laten we anders doorgaan naar onze volgende partij. Ik heb hier NSC genoteerd. Ja. Die hebben toch een aantal opvallende posten. Sowieso hebben ze minister van Buitenlandse Zaken Casper Veldkamp. Toch, denk ik, belangrijk, zeker nu.
Dat is een positie met veel aanzien, altijd een zichtbare minister. En NSC had ook wel met Casper Veldkamp de geknipte kandidaat daarvoor. Stond al hoog op de lijst, heeft veel ervaring in het buitenland. Topfuncties gehad bij de Europese Investeringsbank. Dus dat NSC de claim op deze post legde, is heel logisch. Daarnaast, een echt opvallende naam is Eppo Bruins. Die terugkeert in de Haagse politiek. Maar die was van de ChristenUnie. En bij de ChristenUnie waren ze not amused over de keuze.
Of dat het zacht uitgedrukt is.
Nou ja, hij heeft nu tijdelijk voor de duur van zijn ministerschap het partijlidmaatschap opgezegd. Omdat de reacties eigenlijk zeer uitgesproken negatief daarover waren. Want de ChristenUnie zit in de lijn dat je geen regering met de BVV mogelijk moet maken. En ja, Bruins stapt wel dat bootje in. Onder de vlag van NSC. Hij heeft altijd goed contact gehouden met Pieter Omtzigt. Uit de tijd dat ze nog samen in de Tweede Kamer zaten. Dus zo kennen ze elkaar. Maar het was wel een opzienbarende keus die ook niet verwacht was.
Verder heeft de NSC enerzijds de minister van Sociale Zaken, Edi van Heijem, die tevens vicepremier wordt.
Ja.
Maar ze hebben ook staatssecretaris toeslagen hebben ze binnengehaald. Ook dat is denk ik dan een soort nieuwe post.
Ja.
En die wordt ingevuld door Nora Asjabar. Ik vond dat wel opvallend, omdat Pieter Omtzigt, die heeft natuurlijk zelf ooit al bijna aangeboden gekregen om dit toeslagenprobleem op te lossen inderdaad. En heeft dat altijd heel erg ver van zich afgehouden.
Maar Omtzigt zegt nu dat NSC juist niet wegloopt voor het maken van moeilijke keuzes. En juist gaat staan voor waar ze campagne voor hebben gevoerd. En dat is ook bijvoorbeeld binnenlandse zaken waar ze een ministerspost hebben. Judith Uitermark komt daar te zitten, oud-rechter. En ze zeggen, wij hebben die democratische rechtsstaat als grootste campagnepunt gehad. Naast de toeslagen, naast de belofte van goed bestuur. Dus wij claimen nu ook die ministeries om het daar beter te gaan doen. En het zie je inderdaad niet altijd terug na een verkiezingscampagne dat een partij dan ook daadwerkelijk vooraan staat om die posten te gaan bekleden. Dus dat valt wel te prijs voor NSC. Ik ben heel benieuwd hoe snel ze dat omgeturnd krijgen. Als je toch kijkt naar het hoofdlijnenakkoord, dan gaat eigenlijk de rondpompmachine van de toeslagen eerder harder draaien dan juist zachter. Terwijl er toch grote maatschappelijke consensus of politieke consensus is dat je het liefst van die toeslagen af zou willen. Maar niemand in Den Haag weet echt hoe. En tot die tijd zitten ze ook NSC vastgeketend aan dat monster waar zoveel ellende uit is ontstaan.
Dus er zit een enorm risico eigenlijk ook in dan?
Er zit zeker denk ik een groot risico aan, ja.
Okay. Nou, dan hebben we ook nog natuurlijk de VVD. Ik had het echt idee dat die een soort strike hebben gegooid. Die hebben minister van Financiën, minister van Justitie, minister van Defensie. Ook geloof ik nu in deze tijd een extra belangrijke post. En vicepremier Sophie Hermans, die wordt minister van Klimaat en Groene Groei. Dus die wordt de opvolger van
Rob Jetten. Maar wel met een eigen ministerie.
Ja.
Over Jetten en zijn ministerschap hebben we in het komend nummer een groot verhaal om daarop terug te blikken hoe hij het heeft gedaan. En waar Hermans nu mee aan de slag gaat. Ik vind het zelf heel opvallend dat de VVD toch echt de zwaar gewichten uit de Tweede Kamerfractie naar voren heeft geschoven om een ministerspost te gaan bekleden. Dat kan je zeggen van Ruben Brekelmans, die echt wordt gezien als talent binnen de partij en dat nu gaat waarmaken. Eelco Heijnen is het financieel geweten van de VVD Tweede Kamerfractie.
Ja.
En Sophie Hermans is al jarenlang een van de
VVD-top.
Een van de pilaren, onderdelen van de VVD-top, waar altijd op gebouwd kan worden, altijd op gerekend wordt, zit altijd aan tafel tijdens de formatie gesprekken. Dus de VVD neemt dit heel serieus. Die sturen belangrijke personen dit kabinet in. Terwijl de partij zelf, zeker na de benoeming van Marjolein Faber, kwam er best wel veel interne kritiek vanuit de VVD. Fractievoorzitters in bijvoorbeeld de gemeente Leiden, gemeente Groningen, die van zich lieten horen op sociale media om een afkeur te laten blijken. Maar je ziet aan de ministerskeuze van Dylan Jezielkes dat de VVD dit wel heel serieus neemt.
Ik las ook nog dat de minister van Defensie, of kandidaat moeten we natuurlijk zeggen, Ruben Brekelmans, die gaat dan op dat departement ook samenwerken met de BBB-man Gijs Tuinman.
Ja.
Die zelf oud-militair is.
En daarvoor onderscheiden is voor zijn heldendaden. Toch is het zo dat meestal op Defensie ligt de scheiding tussen staatssecretaris en minister eigenlijk vrij helder vast. Die zitten elkaar niet zo heel vaak in het vaarwater, waar dat op andere departementen nog wel eens risicovoller is. Bijvoorbeeld bij het afgelopen kabinet Rutte 4, waar de minister van Stikstof en de minister van Landbouw elkaar in de weg zaten van economische zaken en klimaat en energie ook nog wel eens elkaar in de haren vlogen. Dus ik verwacht eigenlijk niet zoveel gedoe. Maar het is wel opvallend dat er twee zeer beeldbepalende personen, Brekelmans echt vanuit de VVD, Gijs Tuinman vanuit BBB, op één departement worden gezet.
Nu heb ik ook altijd voor jou begrepen dat er in deze ministersposten, er zit ook een soort rangorde zit daarin.
Ja.
Als we gewoon eventjes kijken naar hoe het allemaal verdeeld is. Welke partijen komen er dan eigenlijk goed uit?
Nou, VVD en NSC samen hebben de meerderheid in de ministerraad te pakken. En uiteindelijk is het zo dat als de meerderheid, als er een beslissing moet komen waarover gestemd moet worden, is de meerderheid in handen hebben wel zo fijn. Dus eigenlijk die twee samen kan je wel van zeggen dat ze
die domineren.
Dominant zijn in de ploeg, ja. Terwijl dat eigenlijk qua kamerzetels helemaal niet zo ligt. En dat is toch wel vrij opvallend. Speelt natuurlijk mee dat Dick Schoof partijloos is. Die hoort niet bij een van de vier. En daarnaast ook op de financieel zware posten. De VVD levert de minister van Financiën. Sociale zaken komt NSC te zitten. Economische zaken dan weliswaar de PVV. Dus zo zijn die dan toch wel vertegenwoordigd.
Het is belangrijk dat je een financieel-economische post hebt.
Ja, dat is wel zo prettig om te hebben, ja. Want als er dan bezuinigd moet worden of gesneden moet worden in de overheidsbegroting, dan zit je in ieder geval, als je op een van deze posten zit, dan zit je aan tafel. Dan kan je daarover het gesprek met elkaar voeren. En dat is toch fijner dan als je bijvoorbeeld een minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp ben, dan zit je daar niet over aan tafel en dan moet je maar afwachten wat er over jouw lot wordt beslist.
Dan toch als laatste vraag. We hebben het al een aantal keer gehad over Dick Schoof. In zijn functie komt het extra parlementaire karakter van het kabinet natuurlijk heel duidelijk naar voren. Maar in hoeverre is dat zo bij de rest van de groep?
Laten we bij deze afspreken dat we niet meer over een extra parlementair kabinet praten. Want dat zie je eigenlijk aan deze ministersploeg en aan hoe de posten zijn verdeeld. Dit is geen extra parlementair kabinet. Als je ziet wat Putters in zijn rapport als informateur schreef begin dit jaar, de lijnen die hij daarvoor uitstelde, nou, dan zie je al aan de ministersploeg waar de bedoeling van was in de visie van Putters dat het 50-50 zou zijn tussen mensen van binnen de politiek en buiten de politiek. Dat is helemaal niet geslaagd in deze opzet waar we net doorheen zijn gevlogen.
Of de term extra-parlementair is heel erg losjes opgevat.
Ja, of het losje, weet ik niet. Pieter Omtzigt, die met de term naar voren is gekomen, die maakte altijd veel gewag van. En dat komt gewoon niet uit de verf. Dus dit is eigenlijk dit is een klassiek parlementair kabinet. Dit leunt op een meerderheid in de Tweede Kamer. En natuurlijk hoe de band zich zal houden tussen regering en Tweede Kamer, dat gaan we nog meemaken in de praktijk. Maar dat maakt, dat is nog onduidelijk, maar dat maakt niet dat je niet al kan zeggen dat dit over voor het merendeel een gewoon klassiek meerderheidskabinet is. En dat er vrij weinig extra parlementairs aan is te ontdekken op dit moment.
Ik zei dat ik een laatste vraag had, maar ik heb er toch nog één. Dit zijn allemaal nog kandidaat-ministers.
Ja.
Zeg maar even, we nemen dit op maandag 2 uur, inmiddels nemen we het op, want dit kan er dus nog wijzigen. Maar ze hebben natuurlijk ook nog een vuurdoop die hun te wachten staat.
Een afgezwakte vuurdoop.
Een afgezwakte vuurdoop.
Misschien eerder een vonkje of zo. of een klein. Het stelt niet zoveel voor. In de Tweede Kamer gaan ze hoorzittingen afnemen.
Ja. Ongebruikelijk voor de eerste keer.
Is voor de eerste keer.
Ja.
Dus het is in die zin ongebruikelijk. Maar het moet een vast gebruik, een vast ritueel gaan worden in de benoeming van ministers. Dat ze langskomen bij de vaste Kamercommissie die de Kamer gewoon heeft. Dus de minister van Buitenlandse Zaken komt bij de Kamercommissie Buitenlandse Zaken langs voor wat een hoorzitting heet. Maar je zou het ook een leuk gesprek, een bol gesprekje kunnen noemen. Want de fractie, de minister mag zich 4 minuten voorstellen. En daarna mag, zoals gebruikelijk in 2 termijnen, iedere fractie 1 vraag stellen. Nou, dat is niet een fel verhit debat zoals we kennen vanuit het Europees Parlement, waar de Europese commissarissen worden verhoord, vanuit de Verenigde Staten, waarvan senatoren tot rechters ook altijd een fel verhoor wordt afgenomen. De verwachting is dat het een beleefdheidspraatje zal worden, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat de oppositie stekelige vragen zal stellen, maar wel maar een deel, want CDA, SGP en
ChristenUnie
hebben gezegd dat ze er niet aan gaan meedoen.
Oh, waarom niet?
Ze vinden het niet chic. Amerikaanse toestanden worden dan genoemd.
Te veel theater.
Te veel theater, te weinig inhoud. En daar is natuurlijk wel wat voor te zeggen.
Ja, ook vooral omdat het dus verder uiteindelijk niet enige macht of invloed heeft. Je kan, als je niet op een bananenschil trapt.
De Nederlandse politiek is natuurlijk gesteld op de vertrouwensregel. Er is vertrouwen in een minister totdat er niet is. En als dat er niet is, dan wordt dat uitgesproken met een motie van wantrouwen.
Ja.
Dus nu gaan we vooraf vastleggen dat we elkaar vertrouwen. Dat is eigenlijk, ja, dat conflicteert met elkaar. En past eigenlijk niet zo goed in ons stelsel. Maar we gaan het toch doen. En zullen er vast een hoop lol aan beleven.
Ja, we gaan met veel belangstelling gaan we het volgen. En ik wil je voor nu wil ik heel ontzettend bedanken voor de toelichting.
Graag gedaan.
En tot de volgende keer, Victor.
Zeker.
Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.